Jezus' naam alleen. Amen.
Ja, broeders en zusters, het is voor mij weer een vreugde en een voorrecht om vanmorgen in het midden van de gemeente het woord te brengen. En ik wil vanaf deze plek zeggen dat ik de Heer Jezus van harte lief heb. En ik mag op dit moment ook veel vreugde ervaren aan het geloof. Gisteravond reed ik in mijn eentje terug vanuit Tiel. En ik had gistermiddag meegeholpen om te evangeliseren. En dat doet verdriet als mensen de Heer Jezus afwijzen. Maar het is ook een bemoediging als mensen de tijd nemen om te luisteren naar je verhaal. En dat je de Heer Jezus mag schilderen. Dat je de Heer Jezus hun mag aanbieden. En je bent aan het zaaien, je bent aan het zaaien. En je moet het ook laten liggen, want God die zal uiteindelijk de waft omgeven. Maar wat ik ermee wil zeggen is, de wereld die staat in brand. En bloed uit 1000 wonden. En ik wil daarom meegeven hoe goed we het hebben. Ook hier met elkaar. Dat we samen met elkaar het woord kunnen openen. Wees God daarvoor enorm dankbaar. Want de wereld die heeft het woord niet. En daarom mogen we uitgaan om het woord te brengen. Maar vanmorgen willen we met elkaar nadenken over wat Johannes schrijft aan de brief. In de brief aan de jonge gemeente. En dat is 1 Johannes 1, niet het evangelie van Johannes. En laten we dat met elkaar opzoeken. 1 Johannes 1. En Johannes 1, vers 1 tot en met vers 10. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Zover de schriftlezing. En broeders en zusters, ik wil vanmorgen beginnen met een voorbeeld. En dat wil ik doen voor de kinderen. En we zijn het niet zo gewend, maar ik ga jullie 4 vragen stellen. En als het op jou van toepassing is, dan mag je je hand opsteken. En er zijn aardig wat kinderen, dus ik ben benieuwd. En ik wil beginnen met het volgende voorbeeld. En dat gaat over koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Wie van jullie heeft de koning en de koningin wel eens op een foto gezien? Zie je, dat zijn heel wat handen. Maar wie van jullie heeft de koning en de koningin wel eens op een video gezien? Op de televisie, dat is al wat tastbaarder. Zie je, dat zijn ook nog heel wat handen. Maar wie van jullie heeft de koning en de koningin wel eens in het echt gezien? Kijk, 2, dat zijn heel wat handen. Maar wel wat minder als net. Maar wie van jullie heeft de koning en de koningin wel eens in het echt aangeraakt? Zie je hoe uniek dat is? Dus jullie zijn getuigen van de koning en van de koningin. En ik kan me zo voorstellen dat als je koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebt gezien, dat als je nog onderweg bent naar huis en als je thuis aankomt, dat je het aan iedereen wil vertellen in je omgeving. Moet je horen, de koning keek naar me en van de koningin kreeg ik een hand. En je overtuigt je vrienden dat het echt waar is. En door je enthousiasme moeten ze je wel geloven. Oftewel, je dag is en kan niet meer stuk. En zo is het ook met Johannes. Wat we hier lezen in vers 1. Wat er was vanaf het begin. Wat wij gehoord hebben. Wat wij gezien hebben met onze ogen. Wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Jongens en meisjes, broeders en zusters. Johannes die was getuige van het leven van koning Jezus. Hij heeft het allemaal gezien en gehoord. En Johannes heeft hem met zijn handen getast. En hij zegt, dat mag ik jullie verkondigen. En ik mag het doorgeven. Ik mag als het ware de fakkel van het evangelie doorgeven. Je kunt ervan op aan. Want ik was er zelf bij. En ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Het is echt gebeurd. En Johannes heeft als kroongetuige het langst mogen leven van alle apostelen. Hij heeft het langst van het evangelie mogen getuigen. Maar Johannes die schrijft deze brief op een tijdstip dat de apostolische leer wordt aangevochten door verspreiding van valse dwaalleren. Het waren moeilijke tijden voor de gemeente. Er was christenvervolging, maar het grootste gevaar wat werd gevormd in de laatste kwart van de eerste eeuw, dat werd gevormd door dwaalleren die de gemeente binnenslopen. Het christendom stond nu heel duidelijk apart van het jodendom. De discussie over de rechtvaardiging door het geloof, dat was geen punt meer. Want er waren er vele toegevoegd aan het lichaam van Christus. Maar vanuit hun godsdienstige en vanuit hun filosofische achtergronden konden ze tot verkeerde voorstellingen komen van de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En aangenomen wordt dat deze dwaalleer in die tijd de gnostiek was. En deze dwaalleer was vooral gericht op extase en op mystiek. En het ging bij hen om een geheime kennis voor ingewijden die open stonden voor alle godsdiensten. En veel godheden in die tijd, in dat gebied, die werden door hen vereerd, geëerd. En veel van die vereringen die gingen gepaard met grove immoraliteit. En dit drukte stevig een stempel op het, in dat gebied, op de jonge christenen in dat gebied, in de gemeente. En daarom is deze brief geschreven aan de jonge gelovigen in de gemeente. En dat om zo de dwaalleer te weerstaan en om op te merken wie de antichrist is. En zo wil Johannes laten zien, omdat hij zelf Jezus heeft gezien, dat er valse profeten en geesten zijn. Maar om niet zo in de duisternis te blijven wandelen, maar in het licht. En om te herkennen wat de werken van de duisternis zijn. En weet wat me opvalt in al de 10e versen die we hebben gelezen met elkaar? Dat is dat er niet staat ik, maar nee, er staat wij. En Johannes die geeft hiermee aan, ik heb hem niet alleen gezien. Nee, er zijn er meer die hiervan kunnen getuigen. De andere discipelen die hebben hem ook gezien. Gehoord en getast. Maar wat hebben ze dan getast? Dat lezen we in vers 1b. Het woord des levens. En het woord des levens, dat is de Heer Jezus, dat is zowel een aanduiding voor het gepredikte als voor het vlees geworden woord. En broeders en zusters, wat is er nu zoveel heerlijker om deze morgen te zitten aan de voeten van het woord? Wat is er zoveel heerlijker om onderwezen te worden? Vanuit het woord. En dit wil ik daarom ook benadrukken voor deze morgen. Jezus Christus is de hoofdinhoud. Hij is het middelpunt. En als dit niet gepredikt wordt, dan kun je als prediker net zo goed je mond dicht houden. En Johannes die was hier diep van doordrongen. En Johannes die verkondigt daarom niet zomaar een idee of een losgeslagen theorie. Nee, hij verkondigt één persoon. En dat is Jezus Christus. En dit alles, zegt Johannes, hebben wij niet alleen gezien met ons natuurlijk gezichtsvermogen, maar ook met de verlichte ogen van ons hart. En het kan nog sterker worden uitgedrukt. De apostelen die hebben hem aanschouwd. Ze hebben hem niet alleen slechts gezien als in een voorbijgaande flits, maar nee, ze hebben hem met aandacht hebben ze hem gadegeslagen. En ze hebben de gelegenheid gehad om dit beeld van het vlees geworden woord van God rustig op zich in te laten werken. En jongens en meisjes, dat is net als met de koning en de koningin. Stel dat ze hier nu op dit moment binnen zouden wandelen. Dan ga je niet nonchalant naar het plafond lopen staren. Maar nee, dan ga je naar ze kijken. Wat hebben ze aan? En misschien zeggen ze wel wat. En hoe zeggen ze het? En wat zeggen ze dan? En dan ga je rustig naar ze kijken. Dan ga je het op ze in, ga je het op je in laten werken. En wat Johannes hier ook zegt in vers 1, ze hebben hem betast. De eeuwige Zoon van God was concreet. Hij was tastbaar aanwezig in het midden van de mensen. Hij was niet zomaar een geestverschijning. Nee, hij was waarachtig mens van vlees en bloed. En we kunnen hier bij de directe aanraking vooral denken aan Johannes zelf. Hij lag aan de borst van Jezus in de opperzaal. En Christus vlees zijn werd zelfs na zijn opstanding volledig werkelijkheid. Zoals vooral Thomas heeft ondervonden. Johannes heeft de kruisiging meegemaakt. En Jezus heeft Maria, zijn moeder, aan Johannes zorgen toevertrouwd. En Johannes is samen met Petrus getuige geweest van het lege graf op de eerste paasmorgen. En hij heeft aan het meer de verrezen Jezus gezien en met hem gegeten. En daarom komt Johannes bij uitstek om te schrijven over datgene wat hij heeft gezien, gehoord, aanschouwd en met zijn handen heeft getast. En na gesproken te hebben over het woord van het leven in vers 1, sluit de apostel onmiddellijk aan door over het leven zelf te spreken in vers 2. Hij heeft zichzelf geopenbaard doordat de eeuwige Zoon mens is geworden, maar dat hij dat ook is gebleven. En als zodanig zijn bloed kon storten en zijn leven kon geven. Het leven is ten eerste geopenbaard. En daardoor konden de apostelen het vervolgens zien. Ze konden het getuigend bevestigen en met gezag konden ze het verkondigen. En daarom sluit vers 3 daar ook direct op aan. En na nogmaals de menswording van Christus benadrukt te hebben, komt Johannes hier tot het doel van zijn schrijven. En hij maakt deze boodschap bekend aan niet-oor- en ooggetuigen. De nieuwe generatie, zodat zij met hem die innerlijke betrokkenheid zullen hebben. En de basis van die innerlijke betrokkenheid is de gemeenschap met de Vader en met de Zoon. En twee of meer mensen hebben gemeenschap met elkaar als zij iets gemeen hebben. En het gevolg daarvan is het gemeenschappelijk beleven en het versterken van de vreugde die het geloof in hem geeft. En dat ervaar ik ook zo hier in ons midden. We zijn niet zomaar voor de gezelligheid bij elkaar. Nee, het gaat dieper. We hebben gemeenschap met hem en daardoor ook met elkaar. Dat was gisteren ook zo in Tiel. Als je het met elkaar bent, ik kwam gistermiddag bij Pascal thuis en we hebben eerst met elkaar gegeten. Dan bemoedig je elkaar, je gaat met elkaar in gebed, dan ben je één. En dat is goed, dat is fijn. Maar daarna ga je erop uit om de mensen te vertellen over de Heer Jezus. En daarom schrijft Johannes hier in vers 4. Deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En ik neem aan dat de dingen waarover Paulus schrijft, de hele brief is. Ik neem ook aan, zeker de eerste 4 versen, maar ook de hele brief. En de apostel die vat zijn doel als het ware samen. En hij zegt, ik ga jullie in deze brief vertellen over iets wat ik zelf heb gehoord, gezien, heb getast. Iets waarmee ik mij met de grootste blijdschap heb bezig gehouden. Voor het kruis, na de opstanding, net na de hemelvaart en ook net na het begin op de Pinksterdag. En ik wil graag dat jullie je er ook mee bezighouden. En ik wil graag dat jullie ook die innerlijke betrokkenheid en die vreugde leren kennen die het geloof in hem geeft. En dit geldt voor de jonge christenen in dat gebied. Maar dit geldt indirect ook voor ons. Zij mochten de Here kennen. En zij hadden geestelijk voedsel nodig om te groeien in de genade en kennis van de Here. En om de dwaling te weerstaan. En daarom komt het woord vanmorgen ook tot u. En tot jou. Tot mij. De Here wil dat je in volledige gemeenschap leeft met Hem. En dat je daarin wandelt en dat die blijdschap in Hem volkomen wordt, zoals vers 4 zegt. Maar het kan zijn dat als je hier zit, dat je die gemeenschap nog niet hebt ervaren. Het kan zijn dat je de Here Jezus nog niet persoonlijk kent. Daarom wil ik je oproepen en uitnodigen om de Here Jezus aan te nemen in je hart en in je leven. Maar waarom vraag je je af? Omdat je een zondeverlosser nodig hebt voor je zonde. En omdat je een Heer nodig hebt voor je leven. Bekering is een moment. Het is het moment dat de Heilige Geest jou tot wedergeboorte brengt. En het is het moment dat jij je hart en je leven geeft aan Hem. En op het moment bij je natuurlijke geboorte, dan vindt er groei plaats. Dan ga je groeien. En zo is het ook met je geestelijke geboorte. En als je Hem nog niet zo lang kent, is het belangrijk om je te voeden met het woord. En om te leren gemeenschap met Hem te hebben met Hem, opdat je blijdschap volkomen wordt in Hem. Maar Johannes die stopt hier niet. Nee, hij gaat door. Laten we met elkaar lezen vers 5. En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Broeders en zusters, de boodschap die Johannes hier door wil geven, lag niet in het Joodse onderwijs of in de Griekse filosofie. Nee, broeders en zusters, deze boodschap was van Jezus zelf afkomstig. En om dat te verduidelijken, wil ik samen met u lezen uit het Evangelie van Johannes. Johannes 8, vers 12. Moet u dat samen met mij opzoeken. Johannes 8, vers 12. En we lezen in het Johannes Evangelie dat Johannes zelf zegt: ik ben het brood des levens. Ik ben de deur voor de schapen. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En in Johannes 15 zegt hij: ik ben de ware wijnstok. Maar hier in Johannes 8 vers 12, daar staat: Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En dit was de boodschap die Jezus zelf verkondigde. En je ziet dat Johannes daar niets van afdoet. Dit is de boodschap van Hem. En Johannes die wil niet in de smaak komen bij de mensen, maar hij heeft één boodschap van God en die verkondigt hij zijn lezers. En die boodschap van God is dat God licht is. En duisternis is er in Hem niet. De gnostiek leerde dat God zowel licht als duisternis zou zijn. Maar Hij is degene die zich openbaart voor een ieder die zijn oog en zijn hart wil openen om aan de duisternis geen deel te hebben. De gnostiek leerde ook dat God zowel licht als duisternis zou zijn. Maar dit is wat Johannes duidelijk tegenspreekt. Broeders en zusters, vuil licht bestaat niet. Een raam zoals dit, waardoor het licht valt, kan vuil zijn. Een voorwerp zoals deze katheder, waar het licht opvalt, kan ook vuil zijn. Maar het licht wat door het raam schijnt en wat hier opschijnt, dat is altijd volmaakt. Licht is niet iets om te bekijken. We houden de zon niet onder een lamp om haar te onderzoeken. Licht is iets wat ons helpt te zien. En David zegt daarom ook in Psalm 36 vers 10: want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Licht is om te zien. Licht is om erin te leven. En we wandelen in het licht als we wederom geboren zijn. En Johannes die schildert het hier zwart-wit af. Je hebt het licht en je hebt de duisternis. En een tussenweg is er niet. En als we nu goed kijken naar het begin van de komende 5 versen die we met elkaar hebben gelezen, dan begint ieder vers met het woordje als. En vers 7 begint met het woordje maar. En in de NBG-vertaling beginnen al deze vijfde versen met het woordje indien. Ofwel, hier volgt een tegenstelling. Aan de ene kant die God die licht is en geen duisternis kent. En aan de andere kant de wederomgeboren mens die nog wel eens wandelt in de duisternis. En daarom zegt vers 6. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Vers 7. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van één zonde. Nee, daar staat het niet. Reinigt ons van alle zonden. En daarom klinkt in de woorden van de Heer Jezus door dat licht niet alleen als doel heeft om ons scherp te laten zien, maar ook en overal om ons in staat te stellen om te wandelen in het licht. En daarom ook de oproep van morgen, broeders en zusters. We moeten de waarheid niet slechts kennen, maar we moeten de waarheid doen. En we moeten niet alleen in het licht kijken, we moeten niet alleen in het licht zien, maar we mogen in het licht wandelen. En de uitdrukkingen licht en duisternis hebben vooral betrekking op het gedrag van de mensen. En degene die problemen veroorzaakte in de gemeente aan wie Johannes schreef, die zeiden: wij hebben gemeenschap met God, wij hebben niet gezondigd. En we zijn zonder zonde. En Johannes die gaat hier heel eenvoudig op in. En de maatstaf die hij hiervoor gebruikt is heel eenvoudig en duidelijk. Vergelijk hun daden met hun spreken. En ook de apostel Paulus gebruikt vaak het begrip wandelen. En woord en daad zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarbij kunnen we ook denken aan het woord dabar. Woord en daad. Maar wij geroepen heiligen, wij wandelen in het licht. De wereld wandelt in de duisternis. En daarom benadrukt Johannes het hier om te wandelen in het licht. En we mogen weten dat we in het licht wandelen, omdat hij zelf in het licht is. Paulus die schrijft in Efeze 5 vers 8, want u en ik ook was voorheen duisternis. Maar nu bent u licht in de Heere, dubbele punt. Wandel daarom als kinderen van het licht. En broeders en zusters, wie kon dit volbrengen? Dat was de Heer Jezus zelf. Hij was zonder zonde en in hem was er geen duisternis. Paulus die zou gezegd hebben, volstrekt niet. Maar Gods kinderen die wandelen niet altijd in volkomen harmonie met dat licht. Wij kunnen in zonde vallen. Hoe erg dat ook is. Vanuit onszelf zijn we duister. En heeft ons hart een verlangen naar de zonde. En de duivel die zal er alles aan doen om dat te stimuleren. Broeders en zusters, hoe makkelijk roddelen we over onze medemens. En wat zijn we snel gebrand als iets niet gaat zoals we zelf willen. De verleiding naar pornografie ligt op straat en we zijn er een paar muisklikken van verwijderd. Maar Johannes roept hier op om te wandelen in het licht. Het licht wat ik net zo schetste, dat schijnt op iedere stap die we zetten. Maar ook schijnt het licht op iedere misstap die we zetten. En broeders en zusters, deze boodschap is een last die ik op me heb. Het is een last die ik al een paar weken bij me draag. En die ik graag in uw midden uit wil spreken. En ik geloof dat de Heer mij geleid heeft om deze boodschap vanmorgen in uw midden uit te spreken. Om het in uw midden neer te leggen. En hij wil niets liever dat u als individu, allereerst, maar ook als collectief, als gemeente, dat we een stad op een berg zijn. En dat we een levend en een zichtbaar getuigenis zijn voor de mensen om ons heen. Maar hoe kan dat? Hoe kan dat als we in onmin leven met onze broeder of zuster? Hoe kan dat als we de één zien als de mindere als onszelf? Hoe kan dat? Hoe kunnen we gemeenschap met hem hebben als we roddelen over anderen? De Bijbel is heel duidelijk. Die ziet dit als zonde. En dat dit ernstig onze relatie met hem verstoort. Als je het licht hebt mogen zien. Als je in de ogen van de Heer Jezus hebt mogen kijken. En als je een getuige mag zijn van zijn liefde. En zijn genade was voor u, voor jou genoeg. Waarom volhard je dan een bepaalde zonde? Waarom blijf je je verharden en laat je je niet leiden door de geest? Zoals we vorige week ook hebben overdacht door broeder Nico uit de Romeinenbrief. Niet leven door de letter, maar door de geest. Waarom laat je niet leiden daardoor? En daarom geloof ik dat als je met verlangen de Heer kent, dat je deze zonde wil belijden voor zijn aangezicht. En daarom doe ik daar vanmorgen ook niets aan af. Ik ga niet met mooie woorden spreken of je nu eens eindelijk een keer zou willen stoppen met die verslaving. Of je nu eens eindelijk een keer zou willen stoppen met de zonde die je al zo lang bezighoudt. Wat het dan ook mag zijn. Pornografie, drugs, drank, roken, geld. Vers 6 is daarentegen heel duidelijk. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. En broeders en zusters, ik zeg dit niet omdat ik dit zo nodig vind. Totaal niet. Maar ik zeg dit omdat Gods woord het zegt. En daarom zeg ik uit liefde tegen u, tegen jou, dat als je gezondigd hebt, dat je niet meer wandelt in het licht, maar dat je wandelt in de duisternis en dat je je zonde moet belijden aan God. En vers 6 of vers 8 doet daar ook niets aan af. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Broeders en zusters, de dwaalleraars beweerden niet te zondigen en dus geen reiniging van zonden nodig te hebben. En zij misleiden zichzelf en de anderen. En dat is nu precies de werkwijze van de Satan. Als je bij jezelf geen zonde ziet, of je hebt zoiets van, het valt allemaal wel mee, dan is het woord radicaal. Dan misleiden wij onszelf en dan is de waarheid niet in ons. Dan misleiden wij onszelf en dan is de waarheid niet in ons. Laat dit eens rustig op je inwerken. Wat weerhoudt je broeder en zuster om naar de persoon in kwestie te gaan, waar je een conflict mee hebt, om alles open op tafel te leggen? Ben je bereid te leren de minste te zijn, zoals Jezus dat deed? Wat moet er nog gebeuren, wil je stoppen met je verslaving? Wacht je op een brief vanuit de hemel? Wil je een persoonlijke ervaring met God hebben, zodat alles in één keer duidelijk is? Ik kan je vertellen dat de brief al uit de hemel is gekomen, en dat is het woord. En je hebt hem in je handen als het goed is. En hier staat in dat je vandaag de dag, vandaag nog, moet breken met zonde. Niet wachten tot morgen. Het woord is radicaal. Doe het vandaag nog. Maar ik moet het vanmorgen zeggen. En als klap op de vuurpijl, zegt Johannes in vers 10. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. En is zijn woord niet in ons. Dan maken wij hem tot een leugenaar. Maar dit gaat nog iets dieper, broeders en zusters. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan is de waarheid niet in ons. Maar dan maken wij ook hem tot een leugenaar. En zo plaatsen wij God gelijk aan de duivel. En hij is de leugenaar vanaf het begin. Broeders en zusters, de heilige naam van de Heer wordt aangetast. En zolang we leven in zonde, doen we zijn naam smaad aan. En hij wil dat zijn naam vandaag nog gezuiverd wordt. Straks als de Heer ons thuis houdt, dan wil hij een bruid die rein, die heilig en die vlekkeloos is. Op onze trouwdag had je niet daar een prachtige witte jurk aan. En je hoort het wel eens vaker op een bruiloft. Er komt er één vlekje op zo'n witte jurk. Dan hebben ze zoiets, dat moet er gauw af, dat moet er afgeveegd worden, want dat stoort in onze ogen. Maar bedenk eens dat wij schoongewassen zijn door het bloed van het lam. En dat als er één vlekje, één zonde is, dat God dat niet aan kan zien. En zo wil de Heer dat we rein, heilig en smetteloos zijn als hij ons thuis had. En Johannes keert zich in vers 10 tot de dwaalleraars. En in andere bewoordingen zegt Johannes hetzelfde als wat Paulus zegt in Romeinen 3, vers 11 en vers 23. Allen hebben gezondigd, alle mensen. En dit behoort daarom tot de kern van het evangelie. De gnostiek, de dwaalleer, leerde dat je met alles met je lichaam mocht doen wat je wilde. En dat leidde tot seksuele immoraliteit. En dat mocht volgens hun. Ze zagen dat niet als zonde. Maar de Heer heeft er een gruwel aan als we zondigen. Hij de zondeloze. Hij kan geen gemeenschap hebben met de zonde. En daarom de oproep om rein en heilig te leven voor zijn aangezicht. Om te wandelen in het licht. En daarom zegt vers 9, leest u met mij mee. Indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Broeder en zuster, als je wandelt in de duisternis, als je bent aangesproken vanmorgen, hij is getrouw om jou de zonden te vergeven en om je hart weer te reinigen. We hebben het ook met elkaar gelezen in vers 7. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Hoe groot je zonde ook is, hoe immoreel je ook bent, hoe duister. Hij was de grootste zondaar, witter dan sneeuw, door zijn eigen bloed. Niet door water, maar gereinigd worden door zijn eigen bloed. En daarom plaatst het bloed van Jezus, Gods Zoon, ons in de gemeenschap met God de Vader, maar ook in de gemeenschap met elkaar, in het volle licht. En kijk daarom niet langer op jezelf. Kijk en tast daarom niet langer in de duisternis. Maar zie op Jezus. Kijk in dat licht. En geloof in dat licht. Hij wil het je geven als je belijdt je zonde te erkennen. En te zien op Hem. Kijk daarom niet naar mij, want ik heb hier ook moeite mee. Ik ben ook maar een mens. Maar ik moet het jullie voorhouden. Kijk ook niet naar Johannes. Maar zoals Johannes het uitriep, zie het Lam van God wat de zonde de wereld wegneemt. Jongens en meisjes, in het begin begon ik met een voorbeeld over de koning en de koningin. Mijn vraag aan jou, heb je de Heere gezien vanmorgen? Mag je Hem kennen? Mag je de Heer Jezus kennen? En broeder en zuster, heeft u vanmorgen de Heere gezien? De koning der koningen, mag je ervan getuigen, is je woord en je wandel in overeenstemming met het woord van vanmorgen. Dan wandel je niet in de duisternis, maar dan wandel je in het volle licht. En daarom wil ik u en daarom wil ik jou bemoedigen. Als je in het licht wandelt, dan zullen de mensen dat aan je zien. Ze zullen de liefde van Jezus zullen ze in je zien. En je krijgt ook steeds meer het verlangen om Hem te zoeken in het woord en in het gebed. En dan wil je niet meer zondigen en dan wil je het goed hebben met de Heer en met de mensen om je heen. En dat kost soms jezelf door bepaalde dingen te belijden. En je zal de weg van de minste moeten gaan, maar in deze weg wil Hij je kneden, wil Hij je vormen. Tot de eer en de verheerlijking van Hemzelf. En aan je handel en aan je wandel zullen ze zien dat je in de waarheid wandelt, dat je in het licht wandelt. Kijk daarom uit voor de dwaalleer van deze tijd. New Age is de gnostiek van vroeger, alleen dan in een nieuw jasje. Blijf daarom dicht bij de bron, Jezus Christus. Blijf daarom dicht bij de bron, het woord. En misschien ben je vanmorgen bemoedigd. Misschien ben je vanmorgen aangesproken. Misschien vond je het een saaie preek en heb je zoiets van, moet ik het hier nu mee doen? Ja, hier moet je het mee doen, voor deze morgen. Maar dat is eigenlijk mijn vraag niet. Mijn vraag is wel, ben je bereid om stappen te zetten in het geloof? Geef dan geen kritiek op het gesproken woord, maar doe wat het woord u opdraagt. En de Heere wil u daarbij helpen. U staat er niet alleen voor. Weet u nog, vorige week, hier stond het doopbad. En we hebben met elkaar de doopelingen toegezongen. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Ik bouw op u, mijn schild. En mijn verlossen. En vanaf deze plaats wil ik nog één keer de oproep doen. Vanmorgen om je te bekeren als je de Heer nog niet kent. Tot de levende God. Weet je wat me zo ontroerde gisteren? Toen we aan het evangeliseren waren. Ik sprak een oude man van 77 jaar. Hij was 2 jaar misdienaar geweest in de katholieke kerk. En ik vroeg aan hem. Stel dat u straks bij de hemelpoort komt. En Petrus of een andere engel die staat daar. En die vraagt aan u, op grond waarvan mag u binnengaan? Toen zei hij, op grond van mijn goede werken. Op grond van wat ik goed heb gedaan voor de mensen. Hij zegt, op grond daarvan mag ik binnengaan. Ik zeg, u heeft de Bijbel in uw huis staan? Ja, zei hij. Ik zei, de Bijbel leert wat anders. De Bijbel leert dat we mogen binnengaan op grond van het bloed van Jezus Christus. En toen moest ik die man ook loslaten. En dat is moeilijk. Maar broeders en zusters, we kunnen niet binnengaan. En mensen, als u Jezus Christus nog niet kent. We kunnen niet binnengaan op grond van dingen die wij allemaal goed doen. Maar nee, we kunnen enkel en alleen binnengaan op grond van het bloed van Jezus Christus. Vlucht dan naar Jezus. Hij heeft aan het kruis gehangen met zijn armen wijd open. Man, vrouw, jongen, meisje. Neem hem aan als de redder van je zonde. En als de Heer van je leven. Wat weerhoudt je? Doe het vandaag nog. Dan zal je weg vol blijdschap zijn. Amen. Amen.